Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 310 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Joost van der Loo in maart 2018 vertelde tijdens een Echt Gebeurd middag rond het thema geweld.
Dit verhaal speelt zich af in 1996, 2 jaar... na de fantastische vreedzame machtsovername in Zuid-Afrika. 2 jaar na de overname van Mandela. En ik woon in het plaatsje Middelburg, in de Blanke Wijk van het plaatsje Middelburg. 200 kilometer ten oosten van Johannesburg. In een ommuurde compound in het huis van mijn baas Mike Blenkinsop. En Middelburg is niet zo heel veel veranderd nog sinds het afschaffen van de apartheid. Dus het is nog helemaal raciaal opgedeeld, het stadje. Je hebt de Blanke Wijk waar wij dan wonen en dan aangrenzend daaraan heb je de Indiase wijk. En als je daar naartoe wil, dan gaat het niet, want dan stoppen alle wegen. Dus dan moet je eerst helemaal naar de hoofdweg en dan moet je eigenlijk datgene kun je bereiken wat je 10 meter verder ziet liggen. En dan iets buiten het stadje heb je de Kleurlingenwijk en dan aan de andere kant van de heuvel heb je de township. Als ik op de elektriciteitscentrale waar ik stage loop, want ik doe werktuigbouwkunde. Als ik daar vraag van hoeveel mensen werken hier, dan zeggen ze 150 people en 450 blacks. En dan zeg ik van, 600 people? En dan zeggen ze, yes, including the blacks. Voordat ik naar Middelburg ging, wist ik wel dat het nog een beetje zo zou zijn en... Maar ik had me voorgenomen van, ik ga daar het goede voorbeeld geven. Ik ga laten zien dat je, nou, hoe het ook kan. Ik ben in een progressief VPRO-gezin opgegroeid. En we hebben altijd thuis geleerd van, ja, je behandelt iedereen hetzelfde. Dus dat gaat iedereen op een open manier treedje tegemoet. Dus dat ging ik ook doen. Ik ging het goede voorbeeld geven. En dat deed ik ook in Middelburg. Had je van alles 2 dingen. Dus je had een supermarkt voor blanken en een supermarkt voor zwarten. Maar ook cafés, bijvoorbeeld café voor zwarten en een café voor blanken. En dan ging ik naar de zwarte cafés toe. En dat vond Mike Blenkinsop wel een beetje angstig af en toe. Want ik nam ook dan na het drinken af en toe die zwarte mee naar mijn huis, of zijn huis. Om extra bier op te halen voordat we doorgingen naar de township. En ik ging ook voetballen. Wat een zwarte sport is. En daar was ik heel trots dat ik dan in de township speelde. En dan daar slidings maakte. En dat ik als enige blanke dan werd applaus kreeg daar. En wat ik ook deed was op weg naar de elektriciteitscentrale in de auto. Dan nam ik lifters mee. En dat was dan... Je reed zeg maar door een enorm glooiend leeg landschap achter hele grote kolentrucks. Want dat landschap werd afgegraven. De kolen lagen eigenlijk net onder de oppervlakte daar. En die werden afgegraven om in die trucks naar de centrale te gaan. En dan in dat stof langs de weg, daar liepen vaak arbeiders. En die nam ik dan af en toe mee. En op de centrale deed ik een designopdracht. En dat ging heel goed. Maar op een gegeven moment zei Mike, mijn baas, dus zei van, ik wil dat je 's nachts kolensamples gaat nemen. Zodat we de kwaliteit van de kool kunnen gaan testen. En opeens, van de een op de andere dag, veranderde mijn leven. Want ik stond ik dus 's nachts in een... in een hal met mijn crew van 12 Mozambicaanse arbeiders. Ik kon wel zien van dat waren mannen die een zwaar leven hadden. Die waren nog vaak iets kleiner dan ik. En een beetje doorgroefde gezichten. En ze spraken Portugees, een mondje Engels. Maar ook als er pauze was of als ze eventjes tijd over hadden, dan trokken ze vaak hun schoenen uit. En dan zag ik dat ze in plaats van sokken, dat ze lappen hadden die ze om hun voeten wikkelden. Met deze crew ging ik in een ritme van 10 uur. Ieder uur moest ik eigenlijk steeds hetzelfde doen. Dus we moesten een paar honderd kilo kool die van de lopende band werd gehaald. Die moesten we splitsen, wegen, zeven in plastic zakjes doen. En dan neerzetten en dan administreren. En dan aan het eind van de nacht hadden we een soort mooie matrix van allemaal materiaal wat naar het laboratorium komt. Dat duurde dan steeds 35 minuten ongeveer, hard werken. En dan daarna was er 20 minuten pauze. En dan begon weer de nieuwe ronde. En in die 20 minuten probeerde ik echt een goede band ook op te bouwen met de arbeiders. Dus ik ging met ze praten, met handen en voeten. En ze hadden een soort damspelletje wat ik ook meespeelde. En een beetje grappen maken. Dat ging eigenlijk wel goed, de sfeer zat er goed in. Maar er was één punt wat niet goed liep. En dat was dat bij de buis waar de kolen van de lopende band werden gehaald, dat was een apart hokje, daar moest altijd één iemand staan om iedere paar minuten een paar klappen tegen de buis te geven. Om te voorkomen dat die buis verstopt raakte. Die raakte steeds verstopt, maar om te zorgen dat die bleef doorlopen. Als dat niet goed gebeurde, dan was er een uur eigenlijk misgelopen. Want we moesten voldoende kool hebben om goed te kunnen meten. En aan het eind van de nacht moest ik minimaal 6 goede uren hebben. En anders moesten we alles weggooien. Dus dat gebeurde een paar keer. Dat die man die daar dan naast moest staan, dat was natuurlijk saai werk, die ging slapen. En wat er dan gebeurde was dat er dus dat we maar 5 goede uren hadden. En dan aan het eind van de nacht, dan hadden we de sfeer opgebouwd, hard gewerkt. En dan zei ik tegen hun van, het is klaar. Dus de zon begon weer te schijnen. Dan zei ik van, nu, doordat hij dat heeft gedaan, moeten we nu, die fout van jullie collega, moeten we nu alle zakjes oppakken. Pak ze maar op en breng ze maar naar die hoop kool die daar ligt. En snij ze maar open en gooi ze maar leeg. Het was natuurlijk een beetje verwarrend voor iedereen. En dus ik ging steeds meer druk leggen op die ene persoon. In het begin van de dienst maakte ik een kring en dan zeg ik, wie gaat vandaag dat werk doen? Begrijp je dat het belangrijk is? En dan vroeg ik ook aan degene met wie ik dan de beste band had of die het beste Engels sprak, van leg nog eens uit aan hem hoe belangrijk het is. En dan ging ik ook nog erbij staan en het voordoen. Maar dat ging af en toe wel goed, maar het ging ook heel vaak fout. En die weken die begonnen zich zo voort te slepen. En de verwarring nam ook een beetje toe van bij de crew, want die begrepen natuurlijk helemaal niet wat we aan het doen waren. Alleen dat ze heel hard moesten werken. En dan heel vaak dat we het op een hoop moesten gooien. En ik merkte ook wel van, ik wil dat eigenlijk niet. Ik wil weer terug naar een dagleven. En ik wil weer wat zien van het land en ik wil mijn ontwerpopdracht doen. Dus op een gegeven moment, ik denk dat het in de 4e week was, we waren 4 weken non-stop bezig. Toen ging ik zo rond 1 uur of 3 s'nachts, dat is het moment in de nacht dat je al best wel lang bezig bent, maar dat het ook wel heel donker is nog steeds en dat je nog steeds 3 uur moet werken totdat het licht is. Toen ging ik eens kijken bij die man bij de buis. En toen liep ik daar naartoe en ik kwam dat hokje binnen en ik zag hem weer op de grond liggen slapen. En ik keek ook naar die buis en er kwam nog een beetje, was weer verstopt. Er kwamen nog een paar korreltjes uitgevallen. En op dat moment geef ik hem een schop. Dus ik geef hem echt een schop waarvan ik weet dat hij het gaat voelen. En ik weet niet meer hoe die reageerde. Maar ik weet wel dat ik hem, ik schopte hem dus echt hard wakker. En ik weet dat ik nog aan het eind van die shift nog steeds zo boos was dat ik naar zijn voorman ben gegaan, dat ik hem heb laten ontslaan. En ik wist ook van, de arbeiders die worden ontslagen, worden weer teruggestuurd naar Mozambique. En Mozambique was net uit een burgeroorlog. Dat was ook niet een heel fijn land, maar nou, zo boos was ik op die man. En ik weet nog dat ik terugreed na die shift en dat ik op een gegeven moment langs de kant van de weg stond en ik keek naar de achterwerk of naar de weglopende lifter die ik had meegenomen. En die had een natte plek op zijn achterwerk, want inmiddels was ook mijn auto was gaan lekken. Dus het water, als het regende, dat drupte op de passagiersstoel en die was permanent nat. En ik keek zo naar die lifter en ik keek ook in de spiegel van de achteruitkijkspiegel van de auto en ik zag een soort klein skinheadje met kool op zijn gezicht. Want ik had ook mijn haar inmiddels kort geschoren. Net als heel veel blanken daar op de fabriek. En toen dacht ik van ja, er is ergens iets niet goed gegaan. Er is eigenlijk een soort vlek op mijn goede bedoelingen gekomen. En nou ja, ik denk daarna is het nog 2-3 weken zo doorgegaan. Toen was de opdracht klaar. Toen ben ik weer mijn ontwerpopdracht gaan doen. En de stage afgerond, naar huis gegaan. En sindsdien heb ik eigenlijk meer argwaan gekregen naar mensen met goede bedoelingen. Naar mijn eigen goede bedoelingen, maar ook naar anderen toe. Ik ben meer gaan kijken naar wat mensen eigenlijk doen in plaats van wat mensen zeggen. Want ik besef dus dat er eigenlijk niet zo heel veel voor nodig is om een progressief jongetje, een progressieve jonge man te veranderen in een schoppende blanke baas. Het is eigenlijk een beetje ambitie, wat hiërarchie en 4 weken slecht slapen. En dat is mijn persoonlijke recept voor geweld.
Je hoorde een verhaal van Joost van der Loo. Na zijn studie werktuigbouwkunde is Joost uiteindelijk ook filmmaker geworden. En holistisch detective. Oftewel, iemand die ontdekkingen doet door naar iets onwaarschijnlijks te zoeken. Je vindt daar meer over op zijn website joostvandelo.nl. Dat is zonder R en met 2 O's. Na de zomervakantie gaan we weer elke derde zondag van de maand een verhalenmiddag organiseren in ons thuishonk, de Amsterdamse Comedy Club Toemler. De thema's voor de eerste 4 middagen zijn eerste hulp bij ongelukken, handel, kunst en ouders. Geef je op als verteller wanneer je een mooi waargebeurd verhaal hebt dat, desnoods met enig duw en trekken, bij een van die thema's past. Dat kan via onze website echtgebeurd.net. En omdat we het er met de redactie onlangs over hadden, dat er meer zelden echt jonge mensen bij ons komen vertellen, roep ik met nadruk ook de jongere vertellers op, laten we zeggen van 16 tot 20, om een verhaal te komen delen met ons publiek. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 310. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat als je deze zomervakantie op de TomTom Middelburg intikt, je plotseling een stuk verder van huis zou kunnen eindigen dan je aanvankelijk dacht.